Als kind was ik eigenlijk een heel zorgeloos kind. Ik was heel sportief en ik probeer dat terug wat in voer te krijgen. Maar ik was een dynamisch kind, een enthousiast kind, misschien soms overenthousiast. En een klein beetje rebel was ik ook.
Welkom bij 12 jaar burgemeesterschap. Een gloednieuwe podcast van Veerle Baaiens in samenwerking met NovaVox. Mijn naam is Dien Meert, de host van deze podcast. En 10 afleveringen lang zal burgemeester van Haaltert Veerle Baaiens haar mening en visie geven over haar jaren in de lokale politiek. Ik kan nog eindeloos lang zo doorgaan, maar dan beginnen we er nooit aan. Welkom, Veerle Baaiens.
Dag Dien.
Dag Veerle. Hoe gaat het met jou?
Goed, zeer goed.
Welkom in de studio. De podcast, om even daarop in te pikken, begint bij 12 jaar burgemeesterschap. Maar niet burgemeesterschap, maar burgemeesterschap. Vertel eens, waarom is die titel zo speciaal?
Wel, de R in de burgemeester is zeer belangrijk, vind ik. Ik ben als burger in de politiek geraakt.
Ja. Oké. Dat is een beetje zo de geuzennaam dan misschien. Dus onze burgemeester loopt daar in plaats van de burgemeester.
Ja, de nadruk op dat ik als burgemeester geworden ben is toch wel heel speciaal. Ik ken eigenlijk weinig voorbeelden die dat voorgedaan hebben.
Maar laten we eens beginnen voor de mensen die jou misschien niet kennen. Veerle Baaiens, burgemeester van Haaltert, ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en niet zo heel ver van Aalst, om misschien nog geografisch een beetje herkenbaarder te zijn. Maar vertel eens, wie is Veerle?
Wel, ik ben opgegroeid in de regio natuurlijk. Ik ben opgegroeid in Denderleeuw, een buurgemeente van Haaltert. En ons papa en grootouders, grootmoeder, waren afkomstig van Denderauten. Dus ik ben helemaal geboren en getogen daar in de regio. Denderleeuw verhuisd naar Haaltert.
Ja, klopt. Accentgewijs, ik hoor het en ik begrijp de link. Nu... Wie was eigenlijk de kleine Veerle Baaiens? Want had hij ooit gedacht dat je nu zou staan waar je staat?
Nee. Als kind was ik eigenlijk een heel zorgeloos kind. Ik was heel sportief en ik probeer dat terug wat in voer te krijgen. Maar ik was een dynamisch kind, een enthousiast kind, misschien soms overenthousiast en een klein beetje rebel was ik ook. Ik ben de jongste thuis van 2 meisjes. Wij hadden een papa die zijn meisjes vond dat wij heel sterk mochten geloven in onszelf. En een beetje rebel zijn heb ik misschien wel van hem meegekregen. Dus ik was een heel zorgeloos, enthousiast kind.
Een zondagskind.
Een zondagskind, ja. Misschien.
En toch wel hetgeen erin gepompt van, ja, je moet toch een functie opnemen in het leven. Je moet verantwoordelijk zijn, je moet sterk in je schoenen staan. Want je bent 12 jaar burgemeester geweest van Haaltert, hè?
Ja, 12 jaar inderdaad, sinds 1 januari 2013. En het mandaat loopt af eind dit jaar 2024. En 12 jaar is wel een heel eind, inderdaad. Ja, maar dat burgemeesterschap, dat is toch wel onverwachts gekomen voor een deel. Een deel onverwachts, een deel nooit onverwachts. Want uw levenspad bepaalt natuurlijk wel een deel hoe je daarin terechtkomt.
Absoluut. En was je van thuis af aan al in de politiek geïnteresseerd of waren je ouders politiek actief?
Wel, onze vader was in het verenigingsleven heel actief, maar politiek een beetje op de achtergrond. Maar wij komen uit een heel politiek getint gezin in die mate dat we elke zondag de zevende dag bekeken. Wij discussieerden aan tafel ook veel over politiek, ook met de pipi die thuis woonde. Er werd ook wel onder vrienden politieke discussies gevoerd. En kleine Veerle inderdaad, zoals je dat zelf aanhaalt, die deed daar wel eens graag aan mee. Ik weet nog goed, op het moment dat Wilfried Martens eerste minister was, dan had ik daar toch wel al mijn visie over. En ik denk dat ik toen ongeveer 12, 13 jaar was. Dus was wel een hele politiek was wel een heel onderwerp aan tafel en werd wel heel veel over gediscussieerd.
Dus tussen de soep en de patatten, letterlijk misschien, werd er over de zevende dag gediscussieerd aan tafel.
Ja, inderdaad. En dat was echt een hot item. Je zat allemaal in de zetel. Wij keken daarnaar en we hadden daar ook heel veel opmerkingen over. En natuurlijk kom je dan uit dat Vlaams nest waar ik echt wel in opgegroeid ben. Ja. Daar groei je dan in mee, denk ik.
Nu, als je dan voor het eerst naar het secundair zou gegaan zijn, dan toen der tijd, Heb je dan ook effectief iets in de richting gekozen met dan de politiek in het achterhoofd qua studiekeuze?
Nee, helemaal niet. Je kiest voor een secundaire school waar je woont. Zo ging dat vroeger. Je verplaatst je niet echt naar Aalst of Ninove altijd. En in Denderleeuwen, ja nee, ik heb Latijn wetenschappen gedaan, dus ik ging de wetenschappelijke richting uit. Mijn interesse lag ook in het veearts zijn, bijvoorbeeld. Dieren, buiten zijn. Ja, ik wou wel voor veearts verder studeren, dus het is lichtelijk anders uitgedraaid.
Ja, het is lichtelijk anders uitgedraaid. Je bent geen veearts of dierenarts geworden, maar burgemeester. En dat ben je in één keer geworden. Je was rechtstreeks in één keer burgemeester. Vertel eens hoe dat is gegaan dan.
Ja, in 2012 was ik kandidaat op de N-VA-lijst, op de vierde plaats. Een neef van ons papa was lijsttrekker op dat ogenblik. Men had vrouwen nodig en ik was wel enthousiast en geëngageerd. Dus ik kwam op de vierde plaats terecht als nieuw lid en nieuwe vrouw. En toen waren het verkiezingen. En je voelde wel al tijdens de campagne dat de inwoners van Haalter toch wel eens iets anders wilden en iets nieuws. En dan ben je 42 jaar en ben je een vrouw en ben je verbaal sterk en ben je ook wel zeer enthousiast en dynamisch. En dan kiezen de mensen. Op dat ogenblik gingen wij van 0 naar 6 zetels in de gemeenteraad. Dat was dus een tsunami over Haaltert. Niemand had dat verwacht. Wij zelf ook zaten er een beetje in shock naar te kijken. Maar kijk, alles kwam goed. En de eerste, met de meeste stemmen binnen onze partij, hij nam het mandaat niet op. Hij zei, nee, ik vind mezelf daar te oud voor, ik ga dat niet doen. En hij is dan schepen van financiën geworden, de neef van ons papa. En ja, de volgende met de meeste stemmen was ik. En zo ben ik van niet in de politiek, nooit in de gemeenteraad gezeten, plots gebombardeerd tot burgemeester van Haaltert.
Meestal mensen die dan zo geëngageerd de politiek instappen, maar nog geen ervaring eigenlijk hadden, die vinden vaak wel hun wortels ook in het studentenleven, waar ze dan ook een leidinggevende rol als presidium hebben opgenomen bijvoorbeeld. Je hebt ook hogere studies aangevangen. Vertel daar eens over, kwam daar al ook al iets van politiek tussencijpel? Want meestal gaan mensen daar echt de klik maken van ik wil de politiek in.
Ja, dat was er eigenlijk niet. Ik heb gestudeerd en ik was nogal een vlijtige student. Tot de grote verbazing, denk ik, soms van mijn ouders na de humaniora. Ik ben daar vlot doorgegaan door die humaniora, maar ik wou wel eens iets anders. Maar ik sportte natuurlijk wel nog veel. Ik deed ook competitie. Ja, en dan,
als ik mag inpikken daarop, wat deed je dan van sport?
Ik deed atletiek.
Oké.
Ja. Als je dan veel sport en dan 4, 5 dagen traint op de week, daarbij toch studeert, dan schiet er al veel aan in. Dan heb je niet zoveel tijd om daar verder over na te denken. Nu, het aanbod is er wel ooit geweest. Het aanbod is er ooit van N-VA Denderleeuw ook geweest, toenmalige Volksunie. En het kriebelde wel een beetje, maar op dat moment zijn er andere prioriteiten. Je begint te bouwen aan een gezin. Je gaat dan een beetje verbouwen ook, meestal aan een woning, want zo zitten Vlamingen in elkaar. Mm-hmm. En dan, dan stel je andere prioriteiten. Maar in de studententijd was mijn prioriteit ook sport. En dan focus je daarop. En dan is de politiek eigenlijk een zeer ver van onze bedshow, laat het zo stellen.
Veerle, je was 42 jaar jong toen je begon als burgemeester van Haaltert. In principe zonder ervaring ineens op die burgemeesterstoel gaan zitten, een schepencollege moeten leiden, je verantwoording afleggen aan de burgers en de gemeenteraad toe. Hoe was die eerste stap voor jou?
Ja, dat was zoiets dat je moeilijk kan voorstellen tot als je daar bent. Het is een, ik heb het altijd het huis genoemd, het gemeentehuis.
Het huis.
Het huis. En je wil je daar ook thuis voelen, maar het is een dermate stringente wetgeving waar je toch wel wat inwerktijd aan nodig hebt, inwerktijd, om die wetgeving toch wel onder de knie te krijgen. Wat je dan eigenlijk in zo'n situatie tegenkomt, dan denk je, laat ons een overdracht doen van burgemeester naar burgemeester. Nu, dat vond ik een beetje jammer. Ik heb dat ook betreurd en ik zou dat zeker niet zo doen. Er was geen overdracht. Ik kwam in een leeg bureau terecht. Oei. Met lege kasten. Ja, een laptop was er nog niet aanwezig. Dat was een vaste computer. 12 jaar, daar passeert wel wat in. Maar dat was niet zo'n warm welkom. En ik denk dat je daar moet verder boven staan. En dat je dat wel moet geven aan iemand die jou opvolgt. Want dat wordt de volgende burgemeester van al onze inwoners in Haaltert. Ook van mezelf trouwens. Ja.
Om nog even in te pikken op die allereerste maand burgemeesterschap van jou. Hoe heb je die doorgemaakt, ook privé?
Wel, privé schiet er een beetje aan in natuurlijk. Want dat is dag en nacht werken. Er moeten formulieren ingevuld worden. Wij hadden directe confrontatie met procedures die meteen ons inspanden. Op 3 januari 2013 is de eerste klacht binnengekomen destijds. Dus op 3 januari, als je weet dat we op 1 januari gestart zijn en in januari werkt niemand, is al een eerste klacht binnengekomen. En dan weet je dat je onmiddellijk moet gaan opzoeken, dat je ook ondersteuning van Nationaal moet gaan zoeken, wat ze dan ook geven via lokaal beleid. En dan ga je verder, maar privé schiet daar wel aan in.
En als die eerste klacht dan kwam, welk gevoel overmande je? Dacht je van, oh, damn, waar ben ik nu eigenlijk aan begonnen? Ben ik hier wel klaar voor? Of wat dacht je?
Maar dat gevoel heb ik nooit gehad. Ben ik daar klaar voor? Ik denk dat je daar klaar voor bent, op het moment dat je die stap zet.
Dat is echt een klik die je hebt gemaakt.
Je maakt een klik. Als je blijft afvragen, ben je daar ooit klaar voor? Dan denk ik dat je nooit die stap zet. Je mag dat je dan niet afvragen, anders doe je het niet. Dus dat is zeer goed dat je weet, ik doe het gewoon. Maar iets in mij zei altijd... ik zou niet die stijl hanteren. Ik zou de mensen die verkozen zijn, dat is ook de democratie, dat is de sterkte van een democratie, dat is ook de zwakte van een democratie, dat mensen kunnen verkozen worden en geef die mensen een kans. Laat die mensen werken, laat die mensen het ontdekken, laat die mensen eens tegen de muur lopen, laat ze ook eens de moeilijke momenten kennen. Maar dan, dat zou ik wel doen. Ik zou tegen zeggen, kijk, ga je gang en doe het. Doe het zo op de manier die jij wil.
Ik herken die vurigheid in je stem nu. Veerle, zo hetgeen wat je zegt van vroeger ook, door je vader erin gepompt, van ja, je moet sterk in je schoenen staan, ga ervoor. Ja. Die vurigheid, die herken ik. Nu, natuurlijk, als je dan burgemeester bent, je hoge bomen vangen wel eens veel wind, zeggen ze. En als burgemeester heb je de eindverantwoordelijkheid over een hele gemeente. Nu, als je toen door de straten liep in die eerste jaren als burgemeester, hoe was de sfeer zo in de gemeente?
Wel, daar heb ik nooit echt last van. Het is zeer zat altijd zeer goed. Inwoners hebben mij altijd hartelijk en warm ontvangen. Ja, ik wil hen daar ook spontaan
dus als je het café binnenkwam, was het... Hey, Veerle.
Altijd fantastisch. Echt waar. Feest. Elke kermis, elk café... Het is gewoon genieten. Dat is echt zalig. Ik ben ook een sociaal beest en ik hou daar ook van. Dus voor mij is dat... Dat is een droom, moet ik zeggen. Ja. Maar dat is ook een zeer fijne herinnering. 12 jaar is dat altijd fantastisch geweest.
Over het algemeen, soms hoor je, zeker in verkiezingstijd, hoor je wel eens van ja, die burgemeesters, ze zijn alleen maar bezig in hun ivoren toren. Ze komen nooit tussen de mensen. Maar bij jou was dat volledig anders. Hè? Jij zat echt dag in dag uit tussen de mensen en echt aanhoren van wat leeft er in mijn gemeente.
Ja, misschien is dat wel als burgemeester worden een eigenschap daarvan. Ja. Maar het is wel waar. Ik ben graag onder de mensen. Ik pak daar ook energie. Mijn batterijen laat ik op als ik naar de markt ga, als ik op café ben, als ik op een evenement ben. Ik vind dat fantastisch. Men zegt altijd, ja, mag ik jou iets vragen? Ik heb daar ook geen last van. Ik vind dat ook dat het moment is als ze mij zien.
Om en bereikbaar zijn, hè?
Bereikbaar zijn, waarom niet? Ik babbel ook heel graag met mensen, dus waarom niet? Vraag mij maar. En als we het niet kunnen oplossen, dan zeggen we het ook. En als we het kunnen oplossen, ja, waarom zou je het dan niet vragen? Want als burger werk je dan op dat moment mee. En dan zijn we samen burgemeester.
Nu, van de straat, van de dorpsstraat, gaan we terug even naar het stadhuis. Want daar zijn misschien ook wel zeer leuke dingen of fijne dingen gebeurd, maar ook momenten die minder fijn waren om te ervaren. Als je nu eens moet terugkijken op die 12 jaar, Veerle, wat is dan het moment waarvan je zegt van wow, dat was nu een keer echt heel heftig om mee te maken?
Wel, ik denk dat het periode 2016 geweest is, waar we in onbestuurbaarheid gegaan zijn in de eerste legislatuur, waar een wisselmeerderheid het bestuur wou overnemen. Ja, dat was toch wel heel heftig. En dan heb ik het zelfs niet over het werk, want het werk is altijd verder gegaan. Maar dan is het menselijk aspect. Ik heb mensen die echt daar ook zien onderdoor gaan. Mensen die er werken.
In jouw schepencollege?
In het schepencollege. Mensen die er werken, die zeggen, ik kan die druk niet aan. Mm-hmm. Waarom toch? In plaats van het bestuur laten zijn werk te doen, kunnen we nu niet gewoon doorwerken? Dat is jammer. Dat was een moeilijke periode. Je slaapt daar niet van. Je voelt je verantwoordelijk. Je wilt dat opgelost zien. Maar dan bots je op muren en onwil soms dat er dingen niet kunnen opgelost worden. Maar we zijn daar uitgeraakt. Door veel te praten. En ik denk dat daar eigenlijk vaak de clue of de sleutel ligt tot succes. Babbelen, praten met inwoners, praten met bestuursleden, praten met mensen. Dan leer je iemand anders op een andere manier kennen.
Want natuurlijk, er gebeuren dan zeker heel veel zaken in de gemeente, maar als er zoiets negatiefs gebeurt, dat raakt jou ook waarschijnlijk ergens wel persoonlijk. Nu, 12 jaar is een hele periode. Je hebt die politiek dan waarschijnlijk ook lokaal zien verharden.
Ja, dat is inderdaad zo. 12 jaar geleden was het al hard, maar was het eerder op procedures hard en niet op de menselijke kant.
Niet op de man echt persoonlijk.
Niet op de man of vrouw dat er gespeeld werd. Vandaag is dit wel op de man of vrouw. Je ziet dat bovenlokaal, je ziet dat in nationaal, je ziet dat in de wetstraat, je ziet dat op sociale media. Is dat heel zwaar geworden, die verharding van de politiek. Staat in fel contrast dan, als je dan buiten komt, dat er toch zoveel zachtheid nog altijd is bij de mensen en dat men ook in moeilijkere momenten wel heel veel steun heeft.
Ja. En als je nu moet zeggen van, dat was het negatieve, ik laat het achter mij, of het is gepasseerd, weegt het op tegen het positieve dan?
Ja, zeker. Het positieve heeft nog altijd de bovenhand.
Wat is het mooiste moment uit die 12 jaar? Als je er eentje moet kiezen...
Als ik er één moet kiezen, dan denk ik dat iedereen zal weten wat het is. Dat is de opening van de brandweerkazerne in Haaltert.
Ah, en wanneer was dat precies?
Dat is in januari 2024. Nu
was nog, recent.
Heel recent. 20 januari of 21 januari, ik wil er vanaf zijn. Dat is eigenlijk het mooiste moment geweest van de legislatuur voor mij. In die zin dat een uniek moment is, een historisch moment. Wij hadden geen brandweerpost. En wij hebben dat kunnen verwezenlijken voor een betere bescherming. Af- en aanrijtijden enzovoort. Ik wil u de technische details besparen. Die zijn veel verbeterd. En
dat was ook absoluut
noodzakelijk. Maar daarnaast ook het emotionele moment. Onze vader was een brandweerman.
En, kijk eens aan, zeg, weer al een linkje. Hè?
Ja, ik ben een brandweerdochter en ik zal mij altijd met passie en vuur blijven inzetten voor de brandweermensen.
Voilà, en vonken en vuur. Het is misschien ook ergens wel een soort kers op de taart, meer naar het einde toe, als ik het goed capteer.
Ja, natuurlijk, zo'n brandweerkazerne realiseren, dat is een meer dan 10 jaren plan. Je moet vrijwilligers vinden die in die omgeving wonen. Op een zeker moment moet je die puzzel kunnen net plaatsen, elk puzzelstukje waar het moet. En je moet ook de stukjes allemaal hebben. En dat is ons gelukt op een zeker moment. Echt wel door een heel korte communicatie en heel warme samenwerking met de brandweermensen, met de vrijwilligers. En kijk, dat is dan politiek afgecheckt en gelukt.
We hebben het nu al gehad over de voor- en tegenslagen van het mandaat dat bij het burgemeesterschap komt kijken. Maar die 12 jaar staan toch ook garant voor heel wat verrassingen eigenlijk die er zijn opgedoken, maar die ook dan een menselijke kant hebben. Kan je daar eens iets meer over vertellen van wat het eigenlijk ook met jou heeft gedaan, al die ups en downs?
Ja, 12 jaar is een heel eind. Mm-hmm. Ik heb dat al eens aangehaald. Verrassingen. Ik denk dat je het ambt van burgemeester voor je erin stapt niet kent. De verrassing is dat er veel meer komt bij kijken dan je ooit kan vermoeden.
Vertel, want nu maakt het mij nieuwsgierig. Ja, eerlijk.
Bijvoorbeeld een huwelijk doen. Ik denk dat iedereen verwacht, dat doet een burgemeester.
Klopt, ja.
Ja, een huwelijk, dat zijn ook een van de mooie dagen altijd. In de ding.
Dan kan je vreugde geven aan mensen.
Dan geef je vreugde. Maar je hebt natuurlijk ook aanwezigheid bij branden, bij overlijdens. We hebben ook een aantal situaties gehad van moord.
Oeh, ja, dat is al zwaardere materie.
Ik zou nooit denken, als ik burgemeester word, als ik toen daar stond, ja, ik ga daarmee geconfronteerd worden. Je wordt daar vrij snel, ik ben daar vrij snel mee geconfronteerd geweest. Een dodelijk ongeval, bijvoorbeeld. Ja, dat
welke
hakt
impact,
erop in.
Welke impact laat dat dan na? Neem je dat bijvoorbeeld mee, s'avonds aan de eettafel, van... Overloop je dat dan met je man, met je kinderen? Van hoe is de dag geweest? Of hou je dat een beetje voor jezelf? Je denkt van, och, ik wil ze er niet alle dagen mee lastigvallen tussen haakjes?
Nee, dat is toch wel in de huis besproken. Je draagt dat mee naar huis, sowieso. En thuis is dat toch wel die uitlaatklep waar je aan tafel, aan de keukentafel letterlijk, toch wel kan zeggen, of terwijl je in de kookpotten roert van... Kijk, kinderen, we gaan geen ruzie maken daarover vandaag, want het leven is toch wel meer dan dat. Dat is toch wel, ja, dat heeft daar toch wel invloed op.
En welke uitlaatklep doe je dan? Want je zegt van ja, sport is wel een belangrijk thema in je leven. Wat doet onze Veerle Baaiens graag in haar vrije tijd? Vertel
eens. Ik heb heel lang gelopen. Ik ben blijven lopen, zo recreatief.
Ik loop ook, kijk, voilà.
Recreatief.
Ja, ik ook.
En dat is een uitlaatklep. Nu is dat een beetje sneller wandelen geworden, sportief wandelen, door blessures. Maar dat is ook nog altijd heel fijn. Ik kook zeer graag en zeer veel.
Aha, kijk eens aan. Burgondier,
ja. Ik ben door de jaren heen...
Aangenaam collega.
Ja, ik ook heel graag. Ik test ook veel nieuwe recepten uit, maar ik ben door de jaren heen ook een taartenbakster geworden. Terwijl ik vroeger geen gebak maakte, maar nu wel. Want je neemt dat dan mee naar vergaderingen. Ik vond dat altijd zeer fijn.
Of naar een podcast.
Of naar een podcast. Ik zal eens eentje meebrengen, Dien. Dus ik, als je dan vergaderingen hebt, dan... Wist men wel, ze zal wel eens een taart of een infoavond of kabinet jeugd. Dan bakte ik taart voor de kinderen. En ik ben dat blijven doen. Ik doe dat ook zeer graag. En het wordt altijd enorm goed onthaald. En dan de tuin natuurlijk. Ik ben een boerenkleindochter. En ik ben daar ook zeer fier op.
Zeker.
Dat mijn grootouders hopboeren waren.
Van bier, hè?
Ja, uit Aflichem. En langs mama's kant, ja. En ik ben daar echt wel terecht fier op, want ik werk zeer graag in de tuin. Het grasmaaien is minder aan mij besteed, maar al de rest wel. Prutsen, creatief bezig zijn, planten, herplanten, kweken van plantjes. Ik heb ook inwoners waar ik bijvoorbeeld al om meiklokjes mogen gaan heb. Omdat het een mooie herinnering is aan ons grootmoeder, die meiklokjes ook op de boerderij had. En wij wonen op een verbouwde boerderij. Dus ik vind dat wel fijn, die herinneringen.
En waar mogen we Veerle Baaiens voor wakker maken s'nachts? Ken je die quote of die vraag?
Ja. Wakker maken, ik ben nogal een goede slaper. Dus als je mij echt wakker maakt voor iets onbelangrijks, dan zou je een norse misschien...
Ja, je moet toch iets kiezen. Je moet iets kiezen. Waar mogen we jou voor wakker maken? Wat moet er gebeuren of gebeurd zijn van yes, daar mogen ze mij voor wakker maken?
Wel, als je met een paar echte vrienden voor mij staat aan de buitenaard, het buitenleven, met een goed glas wijn en een lekker stuk kaas, dan kan je mij wel versieren, denk ik. Dan ga ik recht staan.
Ja, en op een warme zomeravond.
Het mag voor mij ook een winteravond zijn als de buitenaard brandt, als het maar in de natuur is. Ja.
Oké. Okay. Ik wil jou graag ter afsluiting nog een paar dilemma's zo voorleggen. En je moet kiezen. Mm-hmm. Het zijn simpele zaken, maar zo weten de luisteraars ook een beetje meer van wie is Veerle Baaiens nu eigenlijk? Als je zou moeten kiezen, hè? Vlaams volksvertegenwoordiger of burgemeester?
Burgemeester.
Zomer of winter?
Zomer.
Nogmaals een mandaat als burgemeester of een ministerpost in de Vlaamse regering?
Nogmaals een mandaat als burgemeester.
Want als Vlaams minister zou je misschien nog meer kunnen betekenen voor je gemeente, wordt vaak gezegd.
Ja, maar je staat verder van de mensen.
Ja, dat is waar. Met deze mooie leuze wil ik graag afsluiten, Veerle. En in de volgende aflevering komen er zeker nog een paar gasten aan, hè?
Ja, inderdaad. We nodigen nog een aantal mensen uit. En kijk, ik hou het even als verrassing, maar ze komen eraan.
Perfect. Tot volgende week.
Tot volgende week.